Verder, we gaan. Ik wil met jullie vandaag gaan hebben over. Over dat Paulus spreekt een aantal keren over dit is een getrouw woord. En dan zegt hij ook twee keer bijvoorbeeld: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat is belangrijk. Hè? God is getrouw, hè? Die het ook zal doen, zegt Paulus ook ergens. Maar hij zegt in een aantal gevallen zegt hij heel duidelijk: dit is een getrouw woord. En sommige dingen, dan denk je, hé, dat zegt hij niet. Ja, hij zegt, er staat sowieso niks zomaar in de Bijbel. Elke punt, een komma, elke voorzetsel, werkwoord, is niet één woord zomaar in de Bijbel. Ja? Het is altijd heel belangrijk om daar goed op te letten. Ook werkwoorden bijvoorbeeld, dus moet je maar eens opletten. Als je er goed naar kijkt, dan kan je ook heel veel daardoor rijker worden, als je dan precies gaat zien waarom het zo staat. Nou, dat is met dit ook zo, want hij zegt dus vier keer, dit is een getrouw woord. En dat wil ik even met jullie doornemen. Dus ga met mij mee naar 1 Timotheus 1 vers 15. Dat heeft toch wel degelijk ergens mee te maken. En de eerste keer waar we over spreken, 1 Timotheus 1 vers 15, dan noemt hij het in verband met redding. Dat het een getrouw woord is. En daarom, alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Nou, Paulus, die zegt dat niet zomaar. Als je dan in zijn verband kijkt, dan leest je maar vanaf vers 12, dan zie je dat hij dan vertelt wie hij was, zijn verleden. Hij was een godslasteraar, hè? Hij had zonde tegen de Heilige Geest begaan, toen de tijd. Ja, dus hij heeft nooit vergeten dat hij natuurlijk totaal de redding nooit verdiende. Absoluut niet, hij had ook verloren moeten zijn. Maar God heeft hem graag geroepen. Dus in vers 14 zegt hij het ook. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest. Ja, inderdaad. Zeer overvloedig. Dat is zoals Paulus zich maar al te zeer bewust. Hij zei ook altijd, ik ben helemaal niks. Ik ben nog niks. Ik heb de gemeente vervolgd. Nee, overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dat is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want het gaat om de Heer Jezus Christus. Ja, om hem alleen. Buiten hem is er geen persoon die de zondaren zalig kan maken. Er zijn vele religies en er zijn vele personen en namen, ja, die denken wat te zijn en denken wat te kunnen betekenen misschien. En boeken hebben geschreven in hun wijsheid. Maar er is er niet één die de zondaren zalig kan maken. En er is er niet één die kon zeggen dat hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Alleen Christus. En waarom is Christus nou zo belangrijk? Nou, u weet allemaal, Christus is ook, zoals Colossense 1 zegt, hij is de schepper van alles. Want daar draait het om in feite met het evangelie. Dat God, dat de mensen God gaan erkennen als de schepper van de hemel en de aarde. Dat hij de Allerhoogste is die de hemel en de aarde bezit. Dat zien we nu nog wel niet. Maar dat gaat wel komen. En in deze tijd gebruikt hij ons om die hemel weer in de autoriteit van Christus terug te brengen. Ja, maar daar draait het om. Het draait om de persoon van Christus. En hij is God zelf. Ja, kijk eens maar mee in Hebreeën. Er zijn natuurlijk vele teksten hoor. Want men zegt wel eens, er staat nergens in de Bijbel waar je in kan zien dat Christus God is. Nou, de Bijbel leert het sowieso. Maar er zijn ook genoeg teksten die dat rechtstreeks ook zo zeggen. Waaronder in Hebreeën heel duidelijk dat te zien is in Hebreeën 1 vers 8 bijvoorbeeld. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God. Dus God die zegt tegen hem, tegen Christus, kijk maar, tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God. Dus God zegt tegen de Zoon, o God. Ja, is in alle eeuwigheid de scepter, uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie de vreugde boven uw medegenoten. Nou, daar moet u maar eens heel lang naar gaan lezen en gaan tot u door laten dringen hoe moeilijk dat te begrijpen is. Dat God tegen zijn Zoon spreekt, God spreekt tegen hem God. God, uw God. Dat is gewoon niet te begrijpen. Daar moet je het gewoon geloven. Ja, het is gewoon alleen te geloven. Nou, en dus zie je dat de Heer Jezus, als we terug in 1 Timotheus zijn, is het zo'n getrouw woord en alle aannemingen waardig, omdat de persoon van de Heer Jezus Christus zo uniek is en dat buiten hem alleen geen verlossing mogelijk is voor de zondaren. Ja? En de zondaren, wie zijn dat? Nou, gaan we mee naar Romeinen 5. Die kennen jullie natuurlijk allemaal, sowieso goed dat we de hele Bijbel kennen, maar Romeinen 5 spreekt Paulus heel mooi over, ja, de kwalificaties En Romeinen 5 vers 12 spreekt daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Dus met Adam is de zonde in de wereld gekomen. Ziet, Adam wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. En door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid de overtreding van Adam. Welke voorbeeld is degene die komen zou? Ja, want Adam had een gebod. Je mag dat en dat wel, maar je mag niet daarvan. Dus hij had een gebod en dat heeft hij overtreden. Nou, dat gebod hebben wij niet. En toch zijn alle mensen dood gegaan. Ja, omdat in Adam zullen alle mensen zijn zondaars. Dat is Paulus die dat heeft geopenbaard. Dus dan zie je dat iedereen, als je hier kijkt, is gekwalificeerd. Om dood te gaan. Iedereen voldoet aan de kwalificaties van een zondaar. Want dat zegt deze tekst duidelijk. Dat in Adam zijn alle mensen zondaars. Dus ze zijn allemaal gekwalificeerd daarvoor. Nou, en is het dan dat hij is naar de wereld gekomen om zondaren zalig te maken? Ja, inderdaad, zondaren. Niet de mensen die de goede werken gedaan hebben. Die het allemaal zo goed voor hebben met God. Die van God houden. Nee, want God, Christus is gestorven juist voor de mensen die God haten. Dus we hebben ook een studie bijvoorbeeld van komen alleen goede mensen in de hemel. Van de week had ik een gesprek met iemand, maar ja, die dacht het ook. En zo denkt eigenlijk gros van de mensen. Alleen goede mensen, die gaan naar de hemel. En de slechte, die gaan naar de hel. Dat is wat de mens denkt. Maar nee, de zondaren, die gaan naar de hemel. De tollenaars, de slechte mensen. Ja, degene die natuurlijk, voor hun is Christus gestorven. Want de fariseeën, die zegt ook, ja, hij is gekomen voor de zondaar, maar niet voor de rechtvaardigen. De fariseeën dachten geen medicijn meester nodig te hebben. Maar ja goed, de redding kan pas beginnen als je erkent dat je een probleem hebt. En dat is met verslaving, is dat zo met alcoholslaaf, die ontkennen het. Maar zodra ze toegeven dat ze verslaafd zijn, dan kan de genezing beginnen. En zo is met de zondaar ook. Hij moet toegeven dat hij een probleem heeft, dat hij een zondaar is en dat hij zichzelf niet kan verlossen. En dan zie je ook mooi in Romeinen 5 vers 6 staan... Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijn tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, dat moeten we niet zo lezen voor de goddeloze. Dat zijn de mensen die allemaal verschrikkelijk in zonde geleefd hebben en verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Want ieder mens is buiten Christus, buiten God, is een goddeloze. Maar mensen denken vaak aan hun gedrag. Het zijn mensen die zonder God zijn. En die zijn goddeloos. Dus als je tegen iemand spreekt van, geloof je, dat heb ik ook wel eens gehad met iemand... Ja, ik geloof wel, maar... Maar Christus en zo, nou nee, dat niet. Dus nou, nee, ik geloof, eigenlijk komt hij gelooft eigenlijk niet. Ik zeg, nou, dan ben je goddeloos. Maar dat wou... Nee, ja, wacht eventjes, zegt hij. Goddeloos, nee, maar ik doe wel dit en dat en dat en dat. Met andere woorden, mijn gedrag is niet. Zie je, dat zegt men op één hoop. Maar iemand zonder God is goddeloos. En voor hun is Christus gestorven. En in vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons... Dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zondaars? Hij is voor de zondaren gestorven. Vijanden van God. Voor hun is hij aan het kruis gegaan. Vers 10, kijk maar. Indien wij vijanden zijn, de met God verzoend zijn. En daarom, voor die mensen is Christus gekomen. Dus dat is zo mooi dat Paulus zegt, getrouw wordt in alle aanneming waardig. Omdat hij is voor de zondaren gekomen. En er kan geen mens zeggen van, nou ja, voor mij niet. Ja? Als je wist wat ik gedaan heb, voor mij is het, ik ben niet geschikt. Voor mij is er geen verlossing. Nee, alle aanneming waardig. Christus, de heilige God, is tot zonde gemaakt. Ja, zegt in 2 Korinthe 5. Opdat wij zouden rechtvaardigheid Gods in hem worden. Dat die heilige God zonder zonde is tot zonde gemaakt. Zodat u de rechtvaardigheid van zijn zoon kan krijgen. De rechtvaardigheid Gods hebben wij nu gekregen. Dus als wij hier kijken, wij zijn niet goddeloos meer. Wij zijn in Christus. En we hebben de rechtvaardigheid van Christus. De rechtvaardigheid Gods hebben wij toegerekend gekregen. Dus straks, als we bij de Heer, dat hebben we nu al. Maar straks in de Heer kunnen wij oog in oog met hem staan. Want er is geen zonde. Want vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Ja, als je zondaar bent. Maar wij hebben vrijmoedig toegang tot hem. Dus nou, dat is natuurlijk wat de redding betreft. Daarom, een getrouw woord, Paulus, een getrouw woord, denk erom. Belangrijk om te weten. Ja? dat hij voor de zondaren gekomen is. Nou, punt 2 is, gaan we mee naar 1 Timotheüs 4 vers 8. Dat betreft over onze positie in Christus. 1 Timotheüs 4 vers 8. En dan praten we over godzaligheid. Wat is godzaligheid? Nou, vroomheid, ouderwets woord, vroomheid, godsvrucht, ja. Zalig voor God. Als steeds meer gelijkvormig worden aan Christus. Steeds meer gelijkvormig worden in onze wandel, in ons denken, zoals God denkt. Dat is godzaligheid. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 4, dan zegt Paulus over in vers 8 en 9, de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waar. Dat heb je het weer. Dus hij spreekt hierover in vers 8, over de plaats die de religie tegenover de godzaligheid. Een religie is tegenovergestelde van godzaligheid. Dat zijn de werken van het religieuze mens, ja, die in zijn vlees doet. En dat is ware godzaligheid, die kun je alleen in het lichaam van Christus vinden, zegt Paulus in feite, gaat hij ons leren. Dus u hebt uw positie in Christus, ja, en het gaat erom dat het leven van Christus in ons openbaar komt. Ja, wij zijn niemand, wij zijn in Christus. Maar zijn leven moet in ons en door ons openbaar worden. En dat is de godzaligheid. En waar vinden we die? Nou, veel mensen zien dat natuurlijk in uiterlijk vertoon. Ja, dat ziet eruit als godzalig. Ik zag van een leuk fotootje. Dat was in Rusland. En dat was ook een of andere uitvaart van een oude tsarin. En die werd opnieuw begraven in Rusland. Nou, dan zie je ook die kerk met al die gewaden, die kleden en allemaal hele ceremonie. Alles erop en aan, alle toetsen en bellen. Waarvan de wereld kijkt, dat is de godzaligheid. Dus de godzaligheid vind je bijvoorbeeld bij die kerk. Want daar zie je een hoop. Of je zit er bij die, omdat je het allemaal ziet. Ziet er allemaal aan de buitenkant mooi uit. Maar godzaligheid, die waar wij over spreken, dat is een verborgen godzaligheid. Nu niet meer, het staat in de Bijbel verteld, maar voor veel mensen is het verborgen. 1 Timotheüs 3 vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid, de godzaligheid is groot. Waar vinden we die dan? Nou, God is geopenbaard in het vlees. Het is niet de Heer Jezus Christus waar hij over spreekt, maar hij spreekt over het lichaam van Christus. Wij. God is geopenbaard in het vlees. Dat klopt, dat is in ons. Is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Nou, de Heer Jezus Christus, toen hij in het vlees liep op aarde, is nooit gepredikt aan de heidenen. Hij zegt er in tegen hem. Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. En is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dus de godzaligheid waar wij leren om te wandelen zoals God van ons verlangt, dat vinden we in het lichaam van Christus, maar daar waar het de waarheid over het lichaam van Christus ook verkondigd wordt. Dus dat is duidelijk in de plaatselijke gemeente. Die staan voor deze waarheden. Want ja, u weet ook wel, wij zijn niet alleen het lichaam van Christus als wij hier zitten. In Sassenheim, waar we nu bij elkaar zitten, is één gemeente, het lichaam van Christus. Dat zijn alle gelovigen in hem. Maar degene die verkondigen Christus na de openbaring der verborgenheid, dan durf ik 100% te zeggen, dat zijn wij alleen hier. Want hier wordt geleerd de godzaligheid zoals het hoort na de openbaring van de verborgenheid. Die kunt u hier vinden. Want daarom zie je ook dat je het, we hadden net over internetgemeente en zo. Maar ja, kijk, gemeente is ook praktijk. Het elkaar verdragen, het geleerd worden, maar ook het vermaand worden. En dat gebeurt buiten een plaatselijke gemeente niet. Als iedereen naar een lezingje gaat of je luistert naar een preek op de site en dat soort dingen. En blijf lekker thuis. Ja, ik geloof ook. Ik geloof thuis. Oké, als je aan alle kanten beperkt bent, omdat je misschien 300 kilometer verderop een gemeente is. Oké, dat is goed. Maar buiten dat is natuurlijk altijd de plaatselijke gemeente waar de gelovigen bij elkaar komen. Waar dit soort dingen, die godzaligheid, ook in praktijk gebracht worden met elkaar. En ook naar buiten toe natuurlijk. Dat is natuurlijk ook niet alleen met elkaar, maar ook in je gezinsleven, met familie, met je werk, noem maar op. Maar daar waar het geleerd wordt, is in de plaatselijke gemeente. En waar ook de mensen vermaand worden als men afwijkt, dat men op het goede spoor gezet wordt. En dat gebeurt niet als je alleen bezig bent. Dus nou, zie, dat is de ware godzaligheid waar Paulus over spreekt. Dus Christus leven in ons en door ons, dat produceert de ware godzaligheid. Nou, en dat kan religie dus nooit doen, hè? Die doet dat niet, want dat is niet het Christus leven in jou. Dat gebeurt absoluut niet. Want je ziet wat de religie doet. Als we kijken wat het afgelopen vrijdagavond had ik het met Jan er nog even over. Over die lichamelijke oefening. Ja, is dat al wielrennen? Is dat fitnessen? Is dat weinig nut? Dat dacht ik vroeger ook, maar dat is niet zo. Hij spreekt over de lichamelijke, wat staat hier? Lichamelijke oefening in verband met die religieuze werken waarvan hij denkt dat u dat moet doen. Dat kan je heel mooi zien in, ik lees 4 vers 1 even. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Ze vallen af van, niet dat ze minder geloof worden, maar van het geloof. De stelsel van waarheden, waar Paulus over spreekt, de gezonde leer. Nou, dat zien we inderdaad. Gros is afgevallen van de waarheid. Ja, de Christus na de openbaring de verborgenheid, de gezonde leer. Men is afgevallen van het geloof, dat geloof. Paulus heeft het geloof van Christus heeft hij opgeschreven. Dat heeft hij aan hem alleen geopenbaard. Nou, daar wijkt men vanaf. En wat zie je? Hoe doet men dat? Zich begevende, ja. De mens neemt de stap. Kijk, dus er zijn altijd aanleidingen, verleidingen. TV is ook een dode kast. Als je daar zou staan, er zit een knop op. Maar als je uitstaat, is je gewoon uit, gebeurt niks. Maar dat jij ernaar trekt, jij gaat naar dat ding. Ik zeg niks verkeerd van de tv, maar er zijn mensen die kunnen dus geen leiding weer staan om naar dingen te kijken die ze niet moeten kijken. En dan gooien ze de tv het huis uit. Maar het probleem is in de mens zelf. Dus dat wil ik hiermee zeggen, zich begevende. Dat de mens doet die stap, ja. Tot verleidende geest en leringen van duivelen, die zijn er. Allemaal om ons af te trekken van het geloof. Door geveinsdheid der leugensprekers. Leugensprekers die hun geweten hebben toegeschroeid. Nou, verbiedende te huwen. Nou, dat zien we ook. Er zijn pastoors, bisschoppen die niet mogen trouwen. Dat is een lichamelijke oefening. Dus je moet je lichaam onder controle houden. Dat geeft ook een bepaald... men denkt dat dat moet. En ook van spijsstond onthouden. Nou, dat zijn maar twee voorbeelden. Er zijn veel meer, hè. Colossense spreekt over raak niet en roer niet aan en allemaal dingen. Dat is allemaal religiositeit. Die allemaal wijken af van het geloof. Dus als je afvalt van de gezonde leer, ga je naar een ongezonde leer. En wat produceert een ongezonde leer? Een ongezonde levenshandel. En geen godzaligheid. Het tegenovergestelde. Een religieuze werken zijn dat. Maar geen werken die uit godzaligheid zijn. Werken die uit vlees zijn. Religieus. Dat zijn dingen. Dat zijn ook wetten. Je moet dat en dat en dat doen. En dat is iets. Dat is een gebod wat op jou ligt. En dan ga je de dingen in het vlees doen. Dat is religie. Dan zie je het dus in je werken. En dan is het niet meer uit geloof. Precies zoals de fariseeën waren. Ja? Die zochten het ook in de werken. Maar niet in het geloof. Dus... Ja, de gedaante van godzaligheid, hè, dat zegt Paulus ook ergens anders. Ze hebben de gedaante van godzaligheid, maar hebben de kracht daarvan verloren. Ik noem dat inderdaad slappe hap. Want als je inderdaad kijkt, het ziet er allemaal heel erg mooi uit. Maar als je hoort wat ze zeggen, het is gewoon zwak. Ja, er moet verzoening zijn met elkaar en we willen vrede en we willen rechtvaardigheid. Dat draait het altijd om dat soort verhalen altijd. Daar zit totaal helemaal geen kracht in. Het is niks. Nou... Als Paulus erover spreekt, dan zie je dus de buitenkant en de ceremonies. Nou, de fariseeën waren zo. Ga met me mee even naar Matteüs 23, vers 5. Want hoe onderken je nou dat iets nou bijvoorbeeld religieus is of dat het godzalig is? Hè? Dat het leven van Christus in mij. Matteüs 23, vers 5. De Heer Jezus zegt dat over de schriftgeleerden. En in vers 3 zegt hij, daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat. Dus die geboden die ze zeggen, ja, die uit de wet komen, en ze citeren Gods woord, ja, dat is goed. Alleen, doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en ze doen het niet. Want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouders der mensen, maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. Dat is ook zo mooi. Paulus zegt, wij zijn medewerkers van uw blijdschap, maar we willen geen heerschappij over uw geloof voeren. En dat doen de religieuze instellingen wel. En dan zie je in vers 5, en al hun werken, daar zie je de motivatie. Al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenkzedels breed en maken de zomer van hun kleden groot. Zij beminnen de vooraanzettingen in de maaltijden en de voorgestoelden in de synagogen, ook de begroeting op de markten en van de mensen genaamd worden rabbi, rabbi, enzovoort, enzovoort. Ja? En zo is het. Ik ben de dominee, ik ben de pastoor, ik ben de rabbi, ik ben de, noem maar al die titels maar op. Of ik ben de heilige vader, of ik ben bisschop, die en die. Ja? Dus de motivatie, de hartsgesteldheid, is van, nou inderdaad, eer. Eer, macht en geld. Dus als de motivatie is, de hartsgesteldheid is, dit bijvoorbeeld, dan weet je dat het geen godzaligheid is. Ja? Het is een religieus iets, dus ook voor de gelovigen kunnen dit soort motieven natuurlijk ook spelen. Ook voor ons, dat je dingen doet. Ja, ik wil graag hier staan. Ik wil dat de mensen naar mij luisteren. Ja, want dat vind ik belangrijk. Dat ben ik iemand. Ja? En iemand die andere dingen. Nee, ik wil graag gezien worden. En ik ga dat en dat en dat doen. Dus die motivatie om dingen te doen, goede werken te doen, is een valse redenering, is een valse motivatie. Het is geen motivatie van godzaligheid, wat God in jou bewerkt heeft. Het is jouw eigen redenering. Dus daarna zie je duidelijk dat dat een religieuze houding is. Een ander is, we gaan weer terug naar 1 Timotheüs 4. Is het gebaseerd, die dingen die u doet, die vroomheid, die godsvrucht, al die dingen die u doet voor de Here, die men zegt, ja, ik doe het voor de Here. Nou ja, we zien natuurlijk vele dingen die mensen voor de Here doen. Maar wat ook heel belangrijk is, is het niet om de eer, de macht of het geld, ja? Dan kan er nog een andere reden zijn. Is het wel gebaseerd op Gods woord? Dat is ook een hele belangrijke. 1 Timotheüs 4, vers. Wat zei ik nou? 1 Timotheüs 4, vers 6 en 7. Oh ja. Als gij deze dingen de broeder voorstelt, hè, wat hij daar allemaal over geschreven heeft. Zo zult gij een goed dienaar zijn, van Christus zijn, opgevoed, waar? In de woorden des geloofs en de goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijze fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Opgevoed in de woorden des geloofs en de goede leer, het welke gij achtervolgd hebt. Daar gaat het om. Dus de dingen die u doet, ja, zijn die volgens het woord. Is dat gebaseerd op wat God zegt? En dan spreek ik natuurlijk over, vooral over in verband met het woord en waarheid terechtsnijden. Want u kunt in alles wat u doet, kunt u uit de Bijbel een rechtvaardiging vinden. Ja? Zelfs u kan zeggen, er is geen God. Wat de Bijbel dat zegt. Maar goed, u kent wel de grapje, hè? Er is geen God. Nee, het staat in de Bijbel, er is geen God. Maar als je nou kijkt, ik geloof het in de psalm is, er staat voor, dat waar zegt, puntje, er is geen God. Ja? Snap je? Maar ik bedoel, je kan in alles, kan je dus rechtvaardiging vinden voor de acties die je doet. Als je het woord niet recht snijdt, helemaal. Want dan zegt hij, ja, nee, we moeten wel genezen en dat soort dingen. Maar Gods woord zegt het toch? Ja? Nou, daar zie je dus, als men afwijkt van die gezonde leer, dan komen we in religieuze werken die in het vlees vandaan. Want alles wat buiten gezonde leer valt, echt, Gods weest, Gods geest, is daar niet aan het werk. Al lijkt het misschien wel aan de buitenkant, maar toch, als ik naar Gods woord kijk, dan zeg ik, spijt me, maar Gods woord zegt dat en dat en dat, dus het werkt niet. Misschien aan de buitenkant, maar het is niet zo. Dus want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Dus dan ziet het een ander los. Nee, ik wandel in geloof. Ik geloof alleen wat Gods woord zegt. En als Gods woord zegt A en jij doet B en je ziet allemaal, ja, maar kijk eens wat het allemaal oplevert. Sorry, maar ik doe het niet aan mij. Goed, het derde punt is, dat gaat over het loon. 2 Timotheüs, over het getrouw woord. Dus dat is ook belangrijk, hè? Getrouw woord, hè? Dat alle aanneming tot waardig, dat we net zagen in verband met religie, of de ware godzaligheid, noem ik het, de ware godzaligheid, die in het lichaam van Christus is, in de boodschap van genade voor ons voor vandaag. En dan zien we in 2 Timotheus, dan zegt Paulus in vers 10, even in zijn verband. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want, gaat hij de reden geven waarom dat een getrouw woord is? 1 Timotheus 2. Sorry, 2 Timotheus 2, ja. Paulus zegt in vers 10, daarom verdraag ik alles. Hoezo, waarom daarom? Daarom. Nou, moet je teruglezen. Dat is heel belangrijk in de context. Afgelopen vrijdagavond ook, had ik dus gesprek, ik zei het net met broeder Jan, over die lichamelijke oefening. Nee, het ging over iets anders. Nou, ik weet even niet meer wat. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar toen ging ik geloof wel 15 versen terug, als geen 20 waren, om te kijken, waar begint het verhaal waar je nu leest. En dan zag je, hij sprak tot die en die, en in zijn hele verband. En toen zagen we, en daarom, dat bedoelt hij mij. En toen pas werd het duidelijk. Maar toen hij alleen die tekst pakte, snapte hij niet. En zo is het met dit ook. De context verklaart alles. Zo niet veel, in samen met andere versen in de Bijbel natuurlijk. Maar kijk, Paulus zegt in vers 8, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit het zaad Davids naar mijn evangelie. Het is het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. We praten over dezelfde Christus die uit de dood is opgestaan. Maar we houden de opgestaande Jezus Christus, die verkondigen zoals hij aan Paulus is verschenen. Om het welk en daarom leidt hij de verdrukking. Zie je wel? De verdrukking is ook overgegaan van de volgelingen van Petrus, om zo maar te zeggen, naar Paulus. Want de boodschap van Petrus, ja, die levert geen vervolging op. In die zin, als je Christus verkondigt, dat is hier voor je zonde is opgestaan, dat is trouwens uit de brief van Paulus, dan worden alle gelovigen gevolgd ter wereld. Maar als je verder gaat en je gaat hem verkondigen naar de openbaring der verborgenheid, dan zie je dat dat ook in je, met je broers en zusters ook de verdrukkingen gaat krijgen. En dat is wat Paulus hier ook zegt, om net welke ik verdrukkingen leid, om dat evangelie wat hij verkondigt. Ja, tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Nou, Paulus heeft gevangen gezeten. Hij heeft in Handelingen 2, Handelingen heeft hij verkondigd, en we zien, wat zegt hij op een gegeven moment? Om de hoop van Israël ben ik gevangen gezet. En wat was de hoop van Israël? Dat was de opstanding om dat koninkrijk in te gaan. Ja, de hoop was opstaan in het koninkrijk. Daarom zat hij gevangen. En daarom vervolgden de Joden hem. Want waarom? Omdat die hoop, die opstanding, ja, die is nu bij ons. Ja, die is nu aan de heidenen verkondigd. En daarom werd hij vervolgd. God is nu met de heidenen bezig. Goed, en Paulus zegt, daarom verdraag ik alles. Dus hij heeft al die tijd, is hij doorgaan. Je weet, als je de brieven leest, heeft hij vele vervolgingen geleden. Lees 1 Korinthe 11 maar, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dat zou je kunnen zeggen, nou, daar moet ik niet aan denken als mij dat overkomt. Zoveel heeft hij moeten lijden. Maar heeft hij nooit opgehouden door te gaan. Hij is altijd blijven verkondigen. Omdat het woord God is niet verkondigd. In Filippenzen zegt hij zelfs, in het hele rechthuis hebben ze het evangelie gehoord van mij. Dus het woord van God is niet gebonden. Als je gevangen zit, gaat gewoon door. En waarom heeft hij volgehouden? Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus met eeuwig heerlijkheid. Daar gaat het om. Met eeuwig heerlijkheid. Wij hebben allemaal de heerlijkheid. Lazen we net ook in 1 Timotheüs 3. Hè? Is opgenomen in heerlijkheid. God ziet ons reeds als verheerlijkte mensen. Opgenomen en gezet in de hemelse plaats. Daar is onze plek reeds. Maar hij zegt ook over de zaligheid, volhardt hij, om de uitverkorenen, dat zijn wij, die eenmaal Christus hebben aangenomen, met de bedoeling, ja, het voorgaande, ook zij de zaligheid zouden kunnen verkrijgen. Waarom? Paulus is ons een voorbeeld. Paulus heeft laten zien, met het evangelie van genade, hoe hij daarmee leidzaam doorgegaan is en volgehouden heeft in de verdrukkingen. En dan krijg je een zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat is dus het loon wat je krijgt, wat God aan ons geeft voor degene die blijven staan in deze waarheid en wat ook dat lijden op inhoudt. Kijk maar, als je dus ziet, en dan zegt hij, dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dus wij sterven maar wij zullen ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dus indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dat verdragen komt op het moment dat u voor de verborgenheid, voor de opgestaande Heer Jezus Christus gaat staan. En dan ziet u ook, dan gaat u met hem heersen. Met andere woorden, als u niet verdraagt, dan zult u ook niet met hem heersen. We zullen gered zijn als door vuur. Maar we spreken hier over posities van autoriteiten die uitgedeeld gaan worden in verband met uw loon. En de een zal de hoge positie in autoriteit hebben en de ander wat lager. Dat heeft allemaal te maken met wat u vandaag doet. Dat heeft allemaal te maken met het staan voor de waarheid en blijf in hetgeen u geleerd is. En van wie u het geleerd hebt, van Paulus. Het staan voor het evangelie van Gods genade. En dan moet je verdragen. Dat weten we. Maar de eenheid die we met elkaar hebben, die vind je ook nergens. Maar we zien ook wel, ja, we zouden graag willen dat deze geweldige boodschap, dat veel mensen dat natuurlijk zouden aannemen. Maar wij praten elke keer over één persoon. Eentje zich bekeert, eentje zich deze boodschap voor gaat staan. Rob zit alleen in Spanje. Ja? En denk je, nou, we zijn al een tijdje, wat blijven al die mensen op dat mooie grote nieuws? Maar het is hier, overal is het zo. In Amerika lijkt het ook allemaal geweldig. Maar daar is het ook zo. Er komen ook geen bosjes die allemaal... Het is overal verdragen voor deze boodschap. Ja? Omdat de mens... Ja, God heeft alles voor hun gedaan. En de mens zit toch iets in hun... Die willen toch niet alles uit handen geven. Ja? God heeft alles gedaan. Het is genade alleen. Nou, daarom is het dus door het lijden... Ja, wat dat met ze meebrengt... Zullen jullie ook weten. Geeft ook de vertroosting waar zij nemen bij de Heer straks. Maar ook... Dat God is een God die is iemand die beloont naar je werken. Alleen niet met het kwaad voor kwaad, want dat is aan het kruis gebeurd. Maar nog wel in uw bediening als gelovige zal hij wat dat betreft ook een rechtvaardige God zijn. Ja, die mensen die de trouwe dienaars, gij getrouwe dienaar, weet je wel, zal door hem rijkelijk beloond worden. Dus dat is een getrouw woord, dat we ook moeten weten dat ons loon, dat hij ons ook zal belonen voor het verdragen met dit evangelie. Niet omdat het zo'n slecht evangelie is dat we daar moeten verdragen, maar het verdragen in de wereld vanwege deze boodschap. Het laatste punt is het dienen. Kijk mee met mij in Titus 3 vers 8. Titus 3 vers 8. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degene die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Ja, ziet u wel. Een getrouw woord. Als je eens daarvoor kijkt, zie je, dan spreekt hij over dat de mensen zijn zondaars en hij heeft ons zalig gemaakt. Niet omdat ze zelf zo goed zijn en rechtvaardig waren, maar uitsluitend naar zijn barmhartigheid in vers 5. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. Enzovoort. En nu zegt hij, dit is een getrouw woord. En hij wil dat deze dingen ernstiglijk, ja, serieuze, maar niet is geen grap, ernstiglijk bevestigd aan de mensen. Opdat degene die aan God geloven zorg draagt om goede werken voor te staan. Zie je het? Het dienen van de Heer. We zijn niet tegen de goede werken. Alleen niet goede werken om zalig te worden. Maar goede werken te doen omdat je zalig bent. Dat is het verschil. Want wat ook geleerd wordt, dat hebben we vorige keer dan al uitgebreid over gehad. Over 2 vers 12. Dat de genade van God ons onderwijst. Om juist goede werken te doen. In vers 14 zie je ook staan. Hij heeft ons verlost van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus Paulus is alleen maar voor goede werken. Maar de genade produceert goede werken. Het is Christus leven in mij. En hij wil dat ze dat ernstig bevestigd wordt. En dat we zorg dragen om goede werken voor te staan. Die dingen zijn die goed en nuttig zijn voor de mensen. Het is ook nog goed en nuttig voor je. Maar de genade leert niet te zondigen. Absoluut niet. U moet een verschil begrijpen in de motivatie waarom u dingen doet. En wat is het verschil in motivatie onder de wet en onder de genade? Dat is heel mooi te zien. Dat zijn twee teksten. Matteüs 6 bijvoorbeeld. In verband met de vergeving van de zonden. Matteüs Als we lezen in Matthäus, wat de Heer Jezus tegen hun zegt, in Matthäus 6, vers 12. Dan zegt hij, u kent het allemaal. Het gebed des Heren staat er, het Onze Vader. Maar kijk, in Johannes 17, daar ziet u het gebed van de Heer Jezus. Het hogepriesterlijk gebed. Dat is het gebed des Heren. Maar in ieder geval, kijk in vers 12. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, zegt de Heer Jezus. En in vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Dat is onder de wet. Motivatie. De motivatie dus om mensen te vergeven is, opdat jij ook vergeven wordt. Dus er zit een angst, een als-dan formule in. Ja? Als je doet, dan zo. Doe je het niet, dan zo. Dus dan volgt de straf, consequentie. Dus dat is de motivatie voor veel mensen om dingen te doen ook. Ja, die niet onder de gezonde leer zitten, maar onder de prediking van het koninkrijk. Die zit altijd onder de motivatie van, als ik goed doe, dan wordt het ook door God voor mij beloond. En daarom moet ik het doen. Want doe ik het niet, dan zit er achter die stok. Dan word ik geslagen. Zie je het? Nou, dat is geen prettige motivatie. Want de motivatie die wij hebben is heel anders. En dan gaan we naar Efeze 4, vers 32. En dat is de motivatie van mensen die onder de genade zijn. Efeze 4, vers 32. Dat is de motivatie onder genade. Zijt jegens elkander goede tieren. Nou, zeg maar eens tegen iemand, wees vriendelijk. En je moet barmhartig zijn. En je moet dit en je moet dat. Dat werkt niet. Dat probeer je dan in het vlees, maar je weet dat dat moet, maar het lukt niet. Of het moet onder de stok weer, hè? Van je moet het doen en dan. Maar hier staat het. Vergeven elkander gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Ziet u wel? Omdat Christus u vergeven heeft, God heeft in Christus u vergeven, ben ik nu in staat om met volle overtuiging en goede motivatie, namelijk de liefde van Christus, om anderen te vergeven. Hoe kan je een ander vergeven, niet vergeven terwijl jouw zonden wel vergeven zijn? Dus ook, ja, voor moslims heb je ook veel liefde nodig. Ja, maar het zijn, ja, die mensen zijn gek, nou ja, ik zeg het niet goed, die zijn gehersenspoeld door de verkeerde leer. Maar tussen mij en hem zit toch helemaal geen verschil? Ik ben toch net zo zonde als hij? Het verschil alleen is dat ik door Christus ben nu verlost van mijn zonde. Maar ik heb de goede leer gehoord. En daarom, de liefde van Christus dringt mij. Dus zoals Christus mij vergeven heeft, al mijn zonden zijn vergeven. Dat motiveert mij nu om dingen te doen, om andere mensen ook te kunnen vergeven. Maar er zit geen motivatie van ja, maar want anders dan word jij ook niet vergeven. Nee, ik praat uit een positie dat alles Christus heeft alles al gedaan. En dat komt voort uit een dankbaar hart. Een hart wat weet wat Christus voor hem aan het kruis gedaan heeft. En dat weet ik. En ik hoop voor jullie ook. Je weet dat Christus voor jou het gedaan heeft aan het kruis. Hij stierf helaas net ook toch voor de zondaren. Voor de vijanden. Maar daar zat ik ook tussen. Ik was net zo slecht. Ik was ook een hater van God. Net als iedereen van nature. Nou, dat motiveert, ja. Dat hij voor mij, ik zei het gisteren nog tegen hem. Waar kan je nou zien de liefde van God voor jou? Dat is aan het kruis. Nou, dan is het de liefde van Christus die mij motiveert. Hè? De liefde van Christus dringt mij om die dingen te doen. Want ik ben in dienst van de Heer. Want zo zie ik het. Ja? Hoe zegt het ook weer in Colossens? Doet het als voor de Heer en niet voor de mensen. Als voor de mensen doen, dan ga ik onderuit. Ja? Dan ga ik echt onderuit. Maar voor de Heer, ja? Ik kijk met de ogen van de Heer. En dan, ik ben in zijn dienst. En dat geeft mij de juiste motivatie. Dus de motivatie van genade is de liefde van Christus. Omdat je weet, hij heeft alles voor mij gedaan. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor uw liefde en voor uw genade. En dat we zo'n geweldige boodschap hebben. Dat ons inderdaad, dat woord wat u zegt, zoals Paulus dat heeft gezegd op deze punt, ook een getrouw woord is. En ook alle aanneming waardig. En daarom ook, Vader, dat het goed in onze innerlijke mens, Vader, mag doordringen. Deze dingen goed zullen overdenken. En dat het ook ons mag motiveren om de dingen te doen die wij moeten doen, Vader, zoals Paulus ook over spreekt. En dat vraag ik en dank in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed.